Goedemorgen, graag heet ik u en jou van harte welkom. Mijn naam is Maarten Sijpenstein, ouderling van dienst. We komen vanmorgen vanwege het coronavirus niet fysiek samen in ons kerkgebouw, maar ondanks dat voelen we ons via deze opname met elkaar verbonden. Of je nu voor het eerst luistert, of je al jaren gewend bent in Jeruzalemkerk te komen, of als je al langer deze diensten via de opname beluisterde, we weten ons vanmorgen met elkaar verbonden. De dienst wordt vanmorgen geleid door onze eigen voorganger, dominee Richard Sali. De opzet is wat anders dan anders. De muziek is van tevoren door gemeenteleden thuis opgenomen. Ouders met kinderen die gewoonlijk naar de kindernevendienst gaan, hebben een bericht ontvangen met mogelijkheden voor een moment met de kinderen. Ik zal nu voorafgaand aan de dienst een aantal mededelingen doen. Ik verwijs graag naar de infomail van afgelopen vrijdag, waarin we als kerkenraad een aantal suggesties hebben gedaan om op nieuwe manieren toch met elkaar in contact te kunnen zijn. En een aantal initiatieven die we als kerkenraad hebben opgestart voor de komende periode. Ook willen we graag de bloemengroet voortzetten. Die is vanmorgen voor Irene Roos en haar dochter Noelle. Zij zijn verhuisd naar Weesp. We wensen jullie een fijne plek om te wonen toe, dat jullie er snel thuis zullen voelen. En hoewel u de bloemen nu niet kunt zien, kan ik u verzekeren dat het een mooie bos is die de achternaam van Irene eer aandoet. Wilt u hen een kaartje sturen, dan kunt u het nieuwe adres bij mij opvragen of via het e-mailadres secretariaat@jeruzalemkerk.nl. Ik noem ook alvast de collecte. U kunt daar aangeven via de Church app of, als u die nog niet heeft, via de buttons in de infomail. De eerste collecte is voor het platform degrotevragen.nl. Dit is een online omgeving waar je kunt bezinnen op de grote levensvragen. Voor meer informatie verwijs ik naar de infomail. De tweede collecte is voor de pastoraatskosten van onze gemeente. We zingen nu ter voorbereiding op deze dienst Psalmen voor nu 122. Namens de kerkenraad wens ik u en wensen we elkaar een gezegende dienst toe.
Zijn onderweg naar jou. Laten we stil worden tot God. Ook vanmorgen spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft, van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid, en die het werk dat zijn hand begonnen is, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We zijn halverwege op onze weg naar het paasfeest. En in de traditie van de kerk is deze zondag een vrolijke zondag. Zondag verheug u. Het is een zondag waarop het licht van Pasen al een klein beetje doorbreekt. En volgens mij hebben we dat met elkaar hard nodig. We zongen net een psalm over vrolijk naar Jeruzalem gaan. En dat is natuurlijk best ironisch, nu wij als leden van de Jeruzalemkerk thuis moeten blijven. Maar we hebben het licht van Pasen in onze rug. En daaruit putten we moed om te bidden voor de nood van de wereld. We gaan nu met elkaar een Kyriëgebed zingen met de gemeenschap van Tezé. En in dat lied zul je vele talen horen. Ik vind dat een bemoediging. Overal ter wereld wordt de naam van Jezus aangeroepen.
Kyrie eleison. Verantwortlichen der Völker, Herr, bieten wir dich.
Kyrie eleison, eleison.
God, Creator and Savior, wellspring of peace for all the world, in trust we pray to you.
Dio,
Ook vanmorgen mogen we Gods bevrijdende woorden horen over hoe we een leven in vrijheid kunnen leven. En vrijheid en liefde hangen in de Bijbel heel nauw samen. Jezus zegt tegen zijn leerlingen en via hen tegen ons: ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, meer dan anders beseffen wij dat we kleine mensen zijn. Dat we niet alles weten. Dat we niet alles kunnen. Dat we elkaar nodig hebben. Dat we u nodig hebben. Ook ons hart is soms maar klein. Te klein voor uw liefde. Te klein om de mensen met wie wij leven lief te hebben. En zo komen we tekort aan elkaar en u aan ons. En we zeggen u dat ons dat spijt. En we bidden u, zet ons in de ruimte van uw vergeving. Leer ons liefhebben in deze wereld. Leer ons lief te hebben in de naam van Jezus. Amen. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 133, opnieuw in een bewerking van Psalmen voor nu. Hey, lieve kinderen van de Jeruzalemkerk. Dat is gek, hè? We zien elkaar niet, maar jullie kunnen mij wel horen. Ik mis jullie trouwens wel. Fien, Levi, Elise, Jesse, Floortje, Ernst Hugo, Saar, Luc, Theo. En dan heb ik nog lang niet al jullie namen genoemd. We kunnen elkaar vandaag niet zien. Maar jullie kunnen mij wel horen. Vandaag gaan jullie het hebben over bidden in de kindernevendienst. En weet je, dat is eigenlijk net als vanmorgen. Wij kunnen God niet zien, maar als wij tegen God praten, kan Hij ons wel horen. En ik hoop dat je dat altijd zult onthouden. Ook al zie ik God niet, als ik tegen Hem praat, hoort Hij mij echt. En tegen God mag je alles zeggen. Dat je blij bent, dat je verdrietig bent of dat je bang bent. En Jezus zelf heeft ons een gebed geleerd dat we kunnen bidden. En dat gebed gaan we nu met elkaar zingen. Ook vanmorgen volgen we het leesrooster dat in heel veel kerken gebruikt wordt voor deze 40 dagen tijd. En we lezen met elkaar een heel hoofdstuk uit het Johannesevangelie. Dat is best een lang stuk, maar Johannes vertelt het verhaal zo ongelooflijk mooi dat het jammer zou zijn om daar stukjes uit te knippen. De lectrix van vanmorgen is Marianne Blonk en zij leest voor ons Johannes 9.
We lezen samen Johannes 9. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: Is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei: Ja, die is het. En de ander: Nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei: Ik ben het echt. Toen vroegen ze: Hoe zijn je ogen open gegaan? Hij zei: Iemand die Jezus heet maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: Ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen: Waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de Farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij: Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige Farizeeën meenden: Zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de sabbat. Maar anderen zeiden: Hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen? Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinde: Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind was geweest en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun: Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden de ouders, en hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, dat weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan. Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij. Maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde: Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze, jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg, gelooft u in de Mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, Heer, en hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien, en zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden, we zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.
Hoe komt het dat deze man blind is? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Dat zouden de leerlingen van Jezus wel willen weten. Ze zien het trieste lot van deze man en ze vragen zich af, hoe komt dat nou toch? Het is denk ik iets diep menselijks om te zoeken naar verklaringen. Ons overkomt iets dat we niet kunnen begrijpen, waar we geen grip op hebben. En dan gaan we zoeken naar oorzaken in de hoop dat dat ons houvast biedt. Een paar dagen geleden las ik een interview met een ernstige dominee. Hij ontkomt er naar eigen zeggen niet aan om de uitbraak van het coronavirus te zien als een oordeel van God. Hij haalt een geschiedenis in de Bijbel aan waar God het volk Israël straft met de pest als gevolg van een zonde van David. En dan zegt de dominee, ik zie veel lijnen naar de omstandigheden waarin we nu verkeren. Voor welke zonde het coronavirus nu precies een straf is, zegt de dominee er niet bij. Ik vind dat een zwaktebod. Er zijn trouwens ook mensen die niet eens zozeer op zoek zijn naar een verklaring, maar die gewoon een schuldige willen aanwijzen. Het is de schuld van die Chinezen met hun smerige eetgewoonten. Daar komt het van als je ratten en vleermuizen eet. De leerlingen van Jezus zijn geïnteresseerd in het verleden. Hoe is dit gekomen? Dat kan natuurlijk een nuttige vraag zijn. Maar in feite pinnen deze leerlingen de man vast op zijn verleden. En in hun zoeken naar oorzaken praten ze over het hoofd van deze man heen. Hemzelf hebben ze helemaal niets te bieden. Jezus lijkt niet geïnteresseerd te zijn in het verleden van deze man. Jezus is gericht op de toekomst. Hij is niet gekomen om je vast te pinnen op je verleden. Hij is gekomen om een ongedachte toekomst mogelijk te maken. Jezus is niet gekomen om college te geven over de oorzaken van de duisternis in deze wereld. Hij is gekomen om in de duisternis licht te brengen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Waar de leerlingen zich buigen over een verondersteld verleden van zonden, maakt Jezus zich klaar om door deze blinde man iets van Gods werk zichtbaar te maken. Wat is dat dan, Gods werk? Nou, dat in de duisternis een licht gaat stralen. In het leven van deze man gebeurt dat op een heel bijzondere wijze. Want voor het eerst dringt er licht door in de ogen van deze man. Hij kan zien. En niet alleen kan deze man de dingen om hem heen zien. Deze man leert steeds beter zien wie Jezus is. Hij leert Jezus kennen. En als hij uit de synagoge gegooid wordt, zoekt Jezus hem op. In hoofdstuk 10 noemt Jezus zichzelf de goede herder die op zoek is naar allerlei schapen om er één kudde van te maken. Deze blinde man is zo'n schaap, die eerst de stem van de herder hoorde en toen steeds meer in Jezus ging zien, verbonden met hem raakte en uiteindelijk zijn vertrouwen op Jezus stelt. Ik denk dat dit de kern van het evangelie is. Dat Jezus gekomen is niet om jou en mij vast te pinnen op wat we in het verleden mogelijk verkeerd gedaan hebben. Maar dat hij gekomen is om licht te brengen in ons bestaan, zodat we kunnen zien waar het op aankomt. Jezus is gekomen opdat ook in ons Gods werk zichtbaar zal worden. Dat de liefde die God zo kenmerkt, ook in ons leven zichtbaar zal worden. Intussen lezen wij dit Bijbelgedeelte in tijden van crisis. Wij zijn niet geroepen om van een afstandje te vragen naar schuld. Wij zijn geroepen om net als Jezus licht te brengen in een donkere wereld. Herstel. Verlichting waar mensen lijden. En dat kan met heel eenvoudige dingen. Jezus smeert de ogen van deze man in met modder. Zo simpel is het om wat licht te brengen in het leven van een medemens. Licht verspreiden door een kaart. Een vriendelijk woord. Licht verspreiden door een ander te laten merken dat jij vertrouwt op een herder die je hoedt. En door zijn geest is Jezus vanmorgen bij ons. Bij mij hier in de kerk, bij jou thuis of waar dan ook. En waar Jezus is, is licht. Is hoop, is toekomst. Jezus opent je ogen voor wat mogelijk is in zijn kracht. Laat dan vanmorgen zijn licht in jouw leven stromen. Open je hart voor zijn liefde. En geef wat je krijgt van hem weer door aan wie je ontmoeten zult in deze week. Hoor hoe Jezus vanmorgen speciaal tegen jou zegt: ik ben het licht voor de wereld. Laten we met elkaar bidden. En ik gebruik daar vanmorgen woorden bij van een collega. De Protestantse Kerk in Nederland die heeft een klein boekje gemaakt met allemaal gebeden die in de afgelopen dagen geschreven zijn in verband met de crisis rondom het coronavirus. En ik gebruik vanmorgen daaruit een gebed dat geschreven is door Eleonora Hof. Laten we met elkaar bidden. God van nabijheid, we komen tot u nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen. Afstand houden zit niet in onze aard. We hebben het liefst onze medegelovigen dicht bij ons. Help ons dan en troost ons. Geef ons verbondenheid dat u ons aan elkaar bindt, als broers en zussen met één vader. Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn, om op te bellen wie eenzaam is, om tijd te maken elkaar te bemoedigen. We vragen u om rust in ons hart als we bang zijn. We vragen u om wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. We vragen dat in het bijzonder voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt. Voor onze politici. Dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen springen en doen wat goed is voor het belang van iedereen. We bidden ook voor artsen, verpleegkundigen en iedereen die in de zorg werkt. Bescherm hen, leid hen, sta hen bij. We bidden u voor iedereen die getroffen is door het coronavirus. Voor hun naasten, voor iedereen die om hen geeft. We danken u voor de zegeningen van de techniek. Dat kinderen thuis zich kunnen ontplooien. Dat ze ook thuis door mogelijkheden van online schooling begeleid kunnen worden door leraren. We bidden u voor kinderen voor wie niet naar school gaan, betekent dat er een grotere kans is dat ze mishandeld worden of misbruikt. O God, ontferm u over hen. We bidden u voor allen die niet begrijpen wat er gebeurt, maar wel de angst aanvoelen. Wij bidden u voor hen die treuren over iemand die gestorven is. Voor hen die zich voorbereiden afscheid te moeten nemen in een hele kleine kring. We bidden u voor onszelf. Help ons niet alleen aan ons eigen belang te denken. Help ons om de berg van afzondering waar we nu op verkeren, tot een berg te maken waarop we uw aanwezigheid mogen ervaren. Dat we mogen beseffen steeds weer opnieuw dat u heel dicht bij ons bent. En dat uw aanwezigheid licht in ons leven brengt. Hoor ons in de stilte. In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Normaal volgt er nu een voorspel op het laatste lied dat we met elkaar gaan zingen. En tijdens dat voorspel kunt u dan uw gave geven. Nou ja, dat voorspel is nu niet zo nodig, want het geven van uw gave is een druk op een knop. Dus we gaan nu direct door naar het zingen van ons slotlied. En dat doen we weer samen met de familie Schuddebeurs. We gaan het lied zingen Op U Alleen, lied 939 uit het liedboek. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. Ik wil iedereen die meegewerkt heeft om te proberen deze dienst goed vorm te geven. Hartelijk bedanken voor hun tijd en energie. Ik wijs jullie er ook graag nog even op dat komende woensdagavond er weer om 8 uur een uitzending zal zijn. Een avondgebed. En als jullie suggesties hebben voor gebedsonderwerpen, thema's waarvoor jullie zouden willen bidden, laat me dat dan alsjeblieft weten via de mail of via de app. Of je kunt natuurlijk ook gewoon even bellen. We gaan nu weer uit elkaar nadat we even virtueel met elkaar verbonden waren. En we mogen uiteen gaan met de zegen die we van God krijgen. Open je hart voor de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.